onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het vierde vers van Psalm 43, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 43e psalm. Wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen we zingen het derde vers van Psalm 95. Zijn is de zees is door zijn kracht met alle droge voortgebracht moet alles naar zijn wetten horen. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 95e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het 9e hoofdstuk, de versen 6 tot en met 29. We noemden u Romeinen 9 vanaf het 6e tot en met het 29e vers.
Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen heeft van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn, nog omdat zij Abraham zaad zijn, zijn zij allen kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs. Als zij uit één bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want al die kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden. Of dat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan de dienst die hij wil en verhardt dien hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mensen, wie zijt gij die tegen God antwoordt? zal ook het mangsel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ten onere? En of God willende zijn toren bewijzen en zijn macht bekendmakende, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des torens, tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot de heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk was, niet was mijn volk noemen, en die niet bemend was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaatsen waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levende Gods genaamd worden. En Jesaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij volheint een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zebaoot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd artikel 16 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 16. Van de eeuwige verkiezing Gods. Wij geloven dat het gehele geslacht van Adam door de zonde van de eerste mens in verderfenis en ondergang zijnde, God zichzelf zodanig bewezen heeft als hij is, te weten, barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig, doordien hij uit deze verderfenis trekt en verlost degenen die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit enkel goedertierenheid uitverkoren heeft in Jezus Christus, onze Heere, zonder enige aanmerking hunner werken. Rechtvaardig, doordien hij de anderen laat in hun val en verderf, waar zij zichzelf ingeworpen hebben. Zingen wij van Psalm 89 het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En het achtste vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En wat er verder volgt uit de versen 1 en 8 van de 89ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, we mogen vanmiddag gaan nadenken over de verkiezing. Daar is heel veel over te zeggen. Gods woord spreekt ervan. Daarom mogen we er ook niet over zwijgen. In de belijdenis is het verwoord. Hier in artikel 16 van de Nederlandse geloofsbelijdenis kort en beknopt. In welk belijdenisgeschrift, jongens en meisjes, zou er nog veel meer over de verkiezing staan? Dat zijn de Dordtse leerregels. Maar vanmiddag mogen we enkele aspecten belichten en enkele vragen aan de orde stellen. Het is een misverstand om juist om bijbels, als we de verkiezing zouden zien als een muur. Alsof die verkiezing het onmogelijk zou maken dat zondaren zalig zouden worden. We spraken erover in de consistorie voordat we naar binnen gingen. Stelt u zich eens voor dat er geen verkiezing was. Als dat zo was, zou er niemand zalig worden. De verkiezing is geen muur, maar de verkiezing is een poort. Dat is een bekend beeld, wat ik wel meer gebruikt heb. En waar is een poort voor? Om naar binnen te kunnen gaan. Als er alleen maar een ondoordringbare muur was, zou je nooit naar binnen kunnen gaan. Maar omdat de poort van de verkiezing is, zal er een ontelbare schare naar binnen gaan. In de hemelse gelukzaligheid. Om de Heere groot te maken en te verheerlijken. En als we het zo mogen zien, en zo moeten we het ook zien, dan is er alle reden om de Heere te loven en te prijzen. Omdat Hij heeft uitverkoren van eeuwigheid in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, zullen vele verloren zondaren zalig worden. Daar wijst de belijdenis op. Niet alleen op onze verdorvenheid, maar ook op de verkiezing bij God vandaan. En ook over de verwerping. De eeuwige verkiezing Gods. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats, verdorven. Ten tweede, verkoren. En ten derde, verworpen. De eeuwige verkiezing Gods, in de eerste plaats, verdorven. Ten tweede, verkoren. En ten derde, verworpen. Artikel 16. Wij geloven dat het gehele geslacht van Adam door de zonde van de eerste mens in verderfenis en ondergang zijnde. Verdorven. Dat wordt hier aan de orde gesteld. Denk nou eens, geliefde gemeente, hieraan. Als ik maar heel weinig mankeer, een lichte verkoudheid, en de dokter schrijft een middeltje voor en ik word genezen, nou ja, dan is dat niet zo'n groot wonder. Maar als ik ernstig ziek ben, als de dood mij aangrijnst, en de dokter schrijft middelen voor en die worden gezegend, dan is dat wonder toch veel groter dan het eerste, herstel van een lichte verkoudheid. En zo is het hier nu ook. Juist tegen de achtergrond van onze totale verdorvenheid en verlorenheid schittert het wonder van Gods genade en ontferming. Hoe meer Gods woord en in navolging van Gods woord onze totale verdorvenheid tekent, hoe heerlijker en groter het wonder van bekering, verzoening en zaligheid wordt. Daarom kiest artikel 16 het uitgangspunt in onze verdorvenheid. Dat is uniek. Wat betekent dat? Dat komt alleen maar voor in de Bijbel. Alle andere godsdienstige boeken die er zijn zoeken toch nog heel wat kwaliteiten en goede eigenschappen in de mens. Dan wordt de mens aan het werk gezet. Dan moet de mens zich inspannen. Ook in de islam bijvoorbeeld. Dan moet je op bedevaart gaan naar Mekka. Je moet een aantal keren per dag bidden. Je moet vasten. Van alles wordt ervoor geschreven. En dan weet je nog niet zeker dat het goed komt. Dat is in de Bijbel heel anders. Gods woord gaat uit van de staat der rechtheid. Dat wil zeggen, Adam en Eva waren goed geschapen. Het staat hier ook zo opmerkelijk. De eerste mens, Adam, maar ook heel diep gevallen, daarvoor gekozen, ongehoorzaam aan het gebod van God, het proefgebod immers overtreden, de eerste mens, daarvoor waren er geen mensen. Jongelui, laat je dat nooit wijsmaken. God heeft Adam en Eva geschapen. Goed, daar mankeerde niets aan. Maar door eigen schuld, door de zonde, in verderfenis en ondergang zijnde, het beeld van God kwijt. En wat laat de Bijbel ons dan zien? De Bijbel laat ons zien de eerste Adam diep gevallen en de tweede Adam die zich vrijwillig uit liefde diep vernederd heeft. Romeinen 5, daar kunt u het lezen. De eerste Adam staat schuldig tegenover God. Maar hij kan zijn schuld niet teniet doen. De tweede Adam heeft plaatsvervangende schuld van al de zijnen op zich genomen. Wat is dat een rijk evangelie? Tegenover de diepe val en totale verlorenheid die Gods woord ontstekent. En juist als je Adam wordt in de beleving. Juist als je schuld gaat zien, de zonde gaat waarnemen, De Heere laat dat zien. Want door zijn geest leert hij wie we zijn geworden. We hebben deel aan die eerste zonde in het paradijs. Wat Adam deed was immers van betekenis, weet u het nog en weten jullie het nog, voor heel zijn nageslacht. Maar wat Christus doet en gedaan heeft, dat is van betekenis voor die ontelbare schare die zalig zal worden. Een oude dominee van vroeger, dominee Smits, en de ouderen hebben hem nog gehoord, die zei het vaak zo: de eerste Adam niet geleerd, de tweede Adam niet begeerd. Als je totaal geen last hebt van je zonde, als de schuld bij God vandaan niet werkelijkheid is geworden in de beleving, ja, dan kun je wel praten over schuld, maar dan drukt het niet echt ter neer en dan drijft het niet uit. Maar een onhoudbare, een onbetaalbare schuld, die drijft uit naar de schuld overnemende, schuld betalende en schuld uitdelgende borg. Zo leren verloren en verdorven zondaren dat de vergeving door Christus is verworven. En zo schenkt de Heere ook deel aan die verworven vergeving. Zichzelf reinigen, dat kan niet. Maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Verdorven. Onder de macht, onder de heerschappij van de zonde, hebben we onszelf gebracht. We zijn slaven geworden van de duivel. Nee, dat zien we van onszelf niet. Daar hebben we ook geen last van. Maar God ontdekt daaraan. Om die grote behouder des levens nodig te krijgen. Die tweede Adam waar ik iets van zei. In hem alleen is er verlossing. Dan klinkt het evangelie door ook in artikel 16. In Romeinen 9. Wat wij nooit kunnen, dat heeft Christus gedaan. Hij heeft volkomen voldaan, volkomen betaald. Voor al de zonden en ongerechtigheden der zijnen. En zo heeft hij verlossing en verzoening verworven. En zo mag en moet het woord der verzoening gepredikt worden. Dat bloed alleen, dat reinigt van alle zonden. En dat is voorwerp van geloof. Dat staat hier in artikel 16. Wij geloven dat het gehele geslacht van Adam, dus ook ik, u en jullie allemaal, door de zonde van de eerste mens in verderfenis en ondergang zijnde. Dus niet alleen maar die mensen die nergens aan doen. Niet alleen maar blinde heidenen. Alle mensen in verderf en ondergang. En dat is nou eigen schuld. Verdorven. Maar de Heere werkt wonderen. God de Vader heeft zijn Zoon gezonden, opdat er verlossing zou zijn. De Zoon is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Alleen in hem is hij behoud. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Wij geloven. Dat is meer dan beamen. Je kunt zeggen dat is zo, Ik lees dat in de Bijbel. Adam is gevallen, heeft gezondigd, en dat geldt ons allemaal. Je onderschrijft dat. Je zet er geen streep doorheen, maar een streep onder. Maar je hebt er geen last van. Het is nodig, geliefde gemeente, en dat werkt de Heere ook. Dat schuld en zonde gezien, beleefd en beleden worden. En dat je het leert. Ik heb helemaal niets van mezelf om voor God te bestaan. Alleen in Christus. Alleen in zijn gerechtigheid. Paulus dacht dat hij heel wat had. Maar het is hem allemaal uit handen geslagen. Zo werkt de Heere de eeuwen door. Hij slaat alles uit handen waar een mens het van verwacht, buiten Christus en buiten zijn gerechtigheid. Er is alleen maar zaligheid door die enige en volkomen zaligmaker. En dat zullen we horen in onze tweede gedachte. Verkoren. God zichzelf zodanig bewezen heeft als hij is, te weten, barmhartig en rechtvaardig. Zo is God. Zo heeft hij zichzelf in de Bijbel geopenbaard. Barmhartig en rechtvaardig. Die twee woorden worden uitgewerkt. Barmhartig, doordien hij uit deze verderfenis trekt en verlost degenen die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit enkel goedertierenheid uitverkoren heeft in Jezus Christus onze Heere, zonder enige aanmerking van hun werken. Verkoren. Calvijn zegt er dit van. Wat is verkiezing? Verkiezing is het eeuwige besluit van God, waardoor hij bij zichzelf heeft vastgesteld wat hij wilde wat van een ieder zou worden. Dus het gaat over iedereen. Verkiezing, verwerping, beide. En dan zeg ik het nu alvast. Dat kunnen we nooit begrijpen. Dat kunnen we nooit omvatten met ons verstand. Ik zal een klein voorbeeld nemen. Als een klein jongetje met zijn vader meegaat naar de garage, en die vader die werkt daar, die is automonteur, die haalt een motor uit elkaar, repareert wat niet goed is, en dan doet die auto het weer. Ja, zo'n klein ventje van 3, 4 jaar, die begrijpt echt niet wat zijn vader doet. En nu is het verschil tussen ons mensen en God nog oneindig veel groter. Zouden wij dan kunnen begrijpen wat de Heere doet? Dat is toch immers uitgesloten. En dan mogen wij ook geen zondige vragen gaan stellen. Jacob, zo staat er, het is u voorgelezen, heb ik lief gehad. En Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Ja, dat denken we dan. Maar dat mogen we niet denken. Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. En even verderop het voorbeeld van die pottenbakker. Die heeft leem. En van dat leem van die klei maakt die pottenbakker allerlei voorwerpen. Voorwerpen die voor hele belangrijke doeleinden gebruikt worden. En ook hele gewone voorwerpen. Mag die pottenbakker dat zelf niet uitmaken? Zou God dan niet mogen beslissen, geliefde gemeente, wat hij doet met ons mensenkinderen? Ik heb het oordeel verdiend. U hebt het oordeel verdiend. Jullie hebben het oordeel verdiend. Wij zijn allemaal zondaren. God ziet het zo, alsof wij allemaal van die verboden vrucht in paradijs hebben gegeten. En als je dan ook nog eens bedenkt wat je aan zonde doet, telkens opnieuw, dan zou het toch rechtvaardig zijn als er niemand zalig zou worden. En leidt het dan niet tot verwondering dat de Heere tot ons komt, wet en evangelie laat uitdragen, dat er toch een ontelbare schare zalig wordt? Onverdiend. Alleen maar barmhartigheid en goedertierenheid. En dan denk ik aan een andere uitspraak van Calvijn. Calvijn die zegt: als je nou een vader en moeder hebt, jongens en meisjes die naar de kerk gaan, die uit de Bijbel lezen, die bidden, die je daarin voorgaan, dan is dat al een kleine uitverkiezing. Het is toch een wonder op zich dat u en ik en jullie niet geboren zijn uit heidense ouders, uit islamitische vaders en moeders, of dat we geen boeddhist of hindoeïst zijn. Dat is toch al een wonder. En daaruit blijkt dat de Heere onze zaligheid zoekt. Het is zijn liefste werk om zondaren te zaligen. En dat doet hij ook. Dat is nou het wonder van de verkiezing. Kom ik terug op die poort. Omdat er een poort is, kunnen mensen naar binnen treden. En niet omdat ze zelf zo staan te dringen. Moeten we ook eerlijk in zijn. Werd ook nog gezegd in de consistorie. Stel je voor, er was geen verkiezing en de hemel stond open voor iedereen. Voor iedereen die daar zelf binnen zou willen gaan, dan kwam er helemaal niemand hoor. Echt niet. Maar dat is nou het wonder, dat de Heere trekt en dat Hij verlost. Zo staat het hier ook, barmhartig, doordat Hij uit deze verderfenis trekt en verlost. Je leest wel eens in de krant van een paard dat in de blubber van de sloot terechtkomt. Nou, dat paard trek je er zomaar niet uit. Die blubber die zuigt. Hoewel dat paard eruit wil, lukt niet. Dan moeten er sterke banden gebruikt worden om dat paard heen te leggen. Een tractor ervoor. En dan lukt het misschien. Met ons mens is nog erger gesteld. We hebben onszelf in de modder van de zonde gebracht, in de zuigkracht van de ongerechtigheid. En we hebben er helemaal geen last van. We voelen ons erin thuis. Maar nu gaat de Heere trekken. Hoe doet Hij dat? Door de prediking van het woord. Weet u wat Calvijn zegt? Als het evangelie verkondigd wordt, gaat het bloed van Christus druppen. De Heere wijst verloren zondaren op het alles reinigende borgbloed van Christus. En door zijn almacht trekt hij hen. Hij trekt hen uit het verderf. Hij trekt hen uit de zonde en de ongerechtigheid. Dat is Gods werk. Zijn almacht is sterker dan de zuigkracht van de zonde. Zijn almacht is sterker dan de verdorvenheid van het hart. Kijk eens naar koning Manasse. En als je echt ontdekt wordt, dan zeg je, ik ben ook Manasse. Net zo slecht. Het is een wonder dat ik die daden niet echt gedaan heb, maar van binnen leeft het allemaal. De Heere heeft hem getrokken. Dat is Gods almacht. De volvoering van zijn verkiezend welbehagen. Want een rijke troost ligt daarin. Al is die zonde nog zo zondig. Al is dat hart nou nog zo hard. De Heere trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Trekt en verlost, staat hier. Verlost. We hebben onszelf overgeleverd in de handen van de duivel. We hebben onszelf gebonden. En weet je wat nou het erg is? We denken dat we vrij zijn. Als je doet, jongelui, wat tegen Gods woord ingaat, nou dan denk je, ik heb toch met niemand te maken. Of spreek je geweten nog? Dat is iets van die kleine overblijfselen van het beeld van God in de mens, het geweten. Als je over je geweten heen werkt, verhard je jezelf, pas daarvoor op. Ook ouderen, werkt u over uw geweten heen, dan worden we harder, dan worden we ongevoeliger. Wat een wonder dat de Heer nog komt met de prediking van zijn evangelie. Christus heeft zich laten binden. Die verlosser werd gebonden, opdat er verlossing zou zijn voor gebondenen. Dat zij verlost zouden worden door de zaligmaker, die de schuld van de zonde heeft betaald. Die geoordeeld werd, alsof hij de allerergste wetsovertreder was. Opdat grote zondaren zalig zouden worden, barmhartig. Doordat hij uit deze verderfenis trekt en verlost. Degenen die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad. De raad van God. Dat is het geheel van zijn besluiten. Ook het besluit om verloren zondaren zalig te maken. Ook besloten door welk middel dat zou gaan. Door de dwaasheid der prediking. De Heilige Geest past toe wat Christus heeft verdiend. Uit enkel goedertierenheid. Dus er komt helemaal niks van de mens in aanmerking. En er staat ook nog bij, uitverkoren heeft in Jezus Christus onze Heere. Jezus, de zaligmaker. Alleen in Hem ligt de zaligheid vast voor verlorenen. Christus, die blinde zielsogen opent, die de wet laat spreken in het hart. De wet, die verloren zondaren veroordeelt. Die de eigen gerechtigheid uit handen slaat. Opdat het alleen bij Hem gezocht zou worden. Christus, die het offer van zijn leven heeft gebracht. Zijn bloed heeft gestort. Tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. En die bidt voor zijn kerk, die op grond van zijn volbrachte werk de zaligheid eist, maar de zaligheid ook toepast door woord en geest, de voorsmaken van de zaligheid doet ondervinden in dit leven en eenmaal de volkomen zaligheid schenkt, die als koning ook waakt en beschermt over al wat zijn eigendom is, de naam Heere, eigenaar, meester. Hij heeft het voor het zeggen. Jezus Christus, onze Heere, uitverkoren in hem, van voor de grondlegging der wereld. En dan moeten we eens goed luisteren wat er verder staat. Zonder enige aanmerking van hun werken. Hier keert artikel 16 zich tegen de Romeinse dwaalleer op dit punt. Weet u wat Rome zei? De Heere verkiest mensen waarvan hij tevoren ziet dat ze de aangeboden genade aannemen en gaan geloven. En door genade in het doen van goede werken zullen volharden. Daar wordt een grond in de mens gelegd. En ook de remonstranten hebben dat gezegd. Het geloof begint bij de mens. Met de belijdenis. En met name de Dordtse leerregels. Die zeggen het zo duidelijk. Het begint bij God. En als dat niet zo zou zijn, dan zou er toch niemand zalig worden zonder enige aanmerking hunner werken. Dat geldt ook ons. Niemand wordt zalig omdat hij zoveel in de Bijbel leest. Niemand wordt zalig omdat hij zo ernstig bidt. Niemand wordt zalig omdat hij zijn zonde zo gevoelt. En niemand wordt zalig omdat er zoveel blijdschap en vreugde in het hart is in het dienen van de Heere. Zonder enige aanmerking van hun werken. Een mens wordt niet zalig vanwege zijn werken, echt niet. Dat heeft Paulus toch wel goed geleerd. Door de wet, aan de wet gestorven. Paulus dacht heel wat van zichzelf. Misschien denkt u het ook wel. Misschien denk jij het nog wel. Moet je toch eens denken, al die mensen die nooit meer naar de kerk gaan vandaag aan de dag, toch onvoorstelbaar. Mensen die nooit meer in de Bijbel lezen. Mensen die nooit meer bidden. Die zomaar raak leven in de wereld. Nee, dan ben ik toch heel wat beter. Weet u waar we dan op lijken? Op die fariseer. Die eigenlijk zichzelf stond te prijzen. Die beter was dan die tollenaars en al die andere zondaren die er ook waren. Zo was Paulus ook. Een hoge dunk van zichzelf. Maar de Heere nam het hem uit handen. Al de eigen gerechtigheid een wegwerpelijk kleed geworden. Een arme, verloren, verdorven, helwaardige zonde. Dat is ons beeld. En nu daartegenover. Die rijke Christus. Die alles heeft gedaan om de zaligheid te verwerven, zich o zo diep heeft vernederd. Alleen in en door hem is er zaligheid. Hij is het die betaald heeft voor iedere overtreding, voor elk kwaad dat al de zijnen gedaan hebben. alleen door hem zullen verdorven zondaren zalig worden zonder enige aanmerking hunner werken. En dat lezen we zo duidelijk in de Romeinenbrief. Het is zojuist aan u voorgelezen uit het 9e hoofdstuk. Daar lezen we immers: eer dat de kinderen geboren waren, verzelf, want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Niet uit de werken. Het is echt niet zo dat Jacob zo zijn best heeft gedaan om zalig te worden en Esau niet. God is in zijn leven gekomen. Heeft hem geleerd dat er alleen maar zaligheid in Christus is. En dan denk ik, jongens en meisjes, aan het sterven van Jacob. Nee, dan zegt Jacob niet: ik heb toch heel wat beleefd, heel wat gevoeld, heel wat gedaan. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Aan het einde van het leven van Gods kinder blijft er niets anders over dan een arme verloren zondaar in zichzelf. Maar daartegenover de rijkdom van Christus, die de zaligheid verworven heeft. Hij is de volkomen zaligmaker. En daarom is er alle reden hem te loven, hem te eren. En we gaan daarvan zingen het eerste vers van de 45e psalm. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 45e psalm: u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. zonder enige aanmerking van hun werken. Romeinen 9 vers 16. Daar staat het ook. Zo is het dan niet desgenen die wil, nog desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. Er worden geen gewillige zondaren zalig. Geen mensen die hun best doen, maar vijanden. Die niet willen. Die de Heere de rug hebben toegekeerd. Maar de Heere ontfermt zich over hen. Dat is toch een wonder. Hoe is mogelijk dat de Heere naar zulke vijanden omziet. In zijn Zoon. De Heere Jezus Christus. Want anders zou het nooit kunnen. Maar artikel 16 spreekt nog over een andere werkelijkheid. Verwerping. Jacob heb ik lief gehad. Maar Esau heb ik gehaat. Esau. En de farao wordt genoemd in de Romeinenbrief. Die verharde zich. Dat is een waarschuwing. Als het gaat over de verwerping, moeten we maar niet zeggen, nou ja, daar kunnen we dan toch niks aan doen. Nee. De Heere kwam met zijn plagen, met zijn waarschuwingen, die aansporingen waren om hem te dienen. En het leek er soms bijna op dat die farao echt God ging dienen. Als de plagen weer voorbij waren, ging hij door op zijn zondeweg. Het is gevaarlijk, geliefde gemeente, om tegen ons geweten in te gaan, jongelui. Het is gevaarlijk om de preken langs je heen te laten gaan. Om de opvoeding in de wind te slaan. Om je eigen leven te leiden. Ben toch nog in de kerk, dominee? Wat heb je gisteren gedaan? En ouderen, wat doen we heel de week? Wat staat bovenaan? Als we telkens horen, maar zoekt eerst het koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Staan de belangen van dit leven op de eerste plaats? Ja, dan wil de Satan zeggen, dat kan nog wel hoor. Je hebt de tijd nog. God heeft recht op elk moment van ons leven. En wie weet hoe kort de levenstijd, de genadetijd nog zal zijn. Heden, zo gij zijn stem hoort. Ja, maar ik zit zo vast in de modder van de zonde. Ik kan mezelf daar niet uit verlossen. Buig de knieën. Heere, trek mij. Verlos mij. Want dat is het werk van Gods almacht. Hij werkt wonderen tot eer van zijn naam en hij wil erom gebeden zijn. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Wat ontzettend erg. Alles naast ons neer te leggen. Verwerping. Rechtvaardig, zegt artikel 16. Doordien hij de anderen laat in hun val en verderf, waar zij zichzelf ingeworpen hebben. Daar heeft God ze niet ingeworpen. Onthoud dat nou eens goed. God maakt ons niet tot zondaar, dat hebben we zelf gedaan. Onszelf erin geworpen. Eigen schuld. mogen we God nooit de schuld van geven. En wat een wonder als je dan toch van horen mag, dat het voor grote zondaren nog kan komen voor Paulus. En dan draagt Paulus het uit. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. De voornaamste. De grootste, de zwaarste wetsovertreder. En die kan nog zalig worden. De grootste zondaar in ons midden. En ik weet zeker, als God gaat werken in je leven, dan word je zelf de grootste zondaar. En wat een rijk evangelie. Dat het dan voor zo'n zondaar nog kan. En nu zijn daar vele misvattingen als het gaat over de verkiezing. En vele vragen, iets daarvan kunnen we vandaag maar aansnijden. De duivel wil het zo voorstellen dat wij maar rustig moeten afwachten wat er gebeurt. Want God heeft toch alles van eeuwigheid vastgesteld. Dan kun je daar toch helemaal niets aan veranderen. Dan maakt het toch niet uit wat je doet en hoe je leeft. Als je uitverkoren bent, zegt de duivel, nou dan komt het in orde hoor. Al ga je nou de wereld in, komt toch in orde. Waar staat dat op die manier in de Bijbel? Ik heb het nog nooit gelezen. Wij zijn verantwoordelijk. Het is een groot voorrecht onder de prediking te mogen verkeren. En de prediking is het middel dat de Heere gebruiken wil om zondaren te zaligen, zondaren te trekken. Kijk maar naar de prediking van Paulus en Petrus. Vele zondaren door God bekeerd. Het ware geloof van en geschonken in die enige en volkomen zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Alle vals op en eigen verwachting weggenomen, om het alleen te verwachten van het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Weet je wat de duivel ook kan zeggen? Als je een verworpene bent, dan kun je wel heel je leven in de kerk gaan zitten. En dan kun je de Bijbel wel stuk lezen. En bidden. Maar het is allemaal te vergeefs. Waar staat dat op die manier in de Bijbel? Nergens. De Heere bindt ons aan de middelen. En Hij wil de middelen zegenen. En dan kan het ook zijn dat er zijn die worstelen met de zekerheid aangaande de verkiezing en aangaande het ware geloof. Het is alles zo zwak, zo onvolkomen, zo bestreden. Wat zeggen dan de leerregels? Hoofdstuk 1, paragraaf 16. Ik zal er een gedeelte uit voorlezen. Die het levend geloof in Christus, of het zeker vertrouwen van het hart, de vrede van het geweten, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus in zich nog niet krachtig gevoelen, en nochtans de middelen gebruiken, door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden, wanneer ze van de verwerping horen gewagen, noch zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen van de middelen vlijtig voortgaan, naar de tijd van overvloediger genade vurig verlangen, en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Zwakke geloof. het aangevochten geloof. Wil de Heere versterken door het gebruik van de middelen, opdat het geloof zicht op Christus sterker en vaster zou worden, opdat er al meer gezien zou worden in hem, al meer vertrouwd zou worden op hem, die de weg, de waarheid en het leven is. En dan, geliefde gemeente, is voor klein en groot in de genade de verkiezing alleen maar een bron van vreugde. Want als de verkiezing er niet zou zijn, dan zou er niemand zalig worden. Ik heb het alles meegenoemd, jongens en meisjes. Als ik nou heel erg ziek ben en er is nergens een dokter te bekennen, een arts is er helemaal niet, dan zou je toch hopeloos worden. Verloren zondaren worden gewezen op die grote behouder des levens, de Heere Jezus Christus. En dat geeft moed. Gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. O, vlucht dan tot hem. Verwacht het alleen van hem. Steun niet op iets van uzelf. Daar komen we bedrogen mee uit. Geen enkel werk van de mens komt in aanmerking. Zijn vroomheid niet. Zijn godsdienstigheid niet. Paulus heeft het geleerd en Luther ook. En dat leert de Heer nog. Alleen zalig worden door het werk van Christus. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan is er reden om de verkiezing te bezingen. Om de Heere ervoor te danken dat die verkiezing er is. Want wat de Heere in zijn verkiezend welbehagen begint, dat zet hij voort, dat voltooit hij ook. En daar krijgt God de eer van. U alleen, u loven wij. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis. Gij hebt het ons gegeven ongestoord uw woord te mogen uitdragen en beluisteren. Wees er de naprediker van in ons hart, dat de troost van de verkiezing beleefd mag worden. De zekerheid die daarin ligt opgesloten, ook voor het aangevochten en bestreden hart. Vergeef het zondig en gebrekvolle. Wees met ons deze week, op school, in de opleiding, de studie, het onderwijs geven, het opvoeden, het maatschappelijke werk, al wat we te doen hebben, ook in ambtelijk opzicht. Wil bewaren voor gevaren die ons altijd en overal omringen, op de wegen, op de water onze vissermannen, gedenk ze ook en anderen die op het water hun werk hebben. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade. Om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte derde vers van Psalm 106. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl ik gij het onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Derde vers van Psalm 106. Ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Thank you.